Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Beste mensen, welkom bij de Cybersecurity Booster vanuit Utrecht. Ja, hoe kunnen we de komende jaren kennisdeling binnen sectoren op het gebied van cybersecurity verbeteren? En wat zijn eigenlijk de verschillen tussen cyberverzekeringen, bij de vorige booster sessie hebben behandeld, en cyber risk pooling, een alternatief voor verzekeringen? En hoe kunnen we experimenteren met dat alternatief voor verzekeringen? Wat zijn nou de voordelen en nadelen ten opzichte van een cyberverzekering? Nou, beste mensen, mijn naam is Bernard Nieuwes. Tegenaast mij zit nog steeds Maartje Schrouwen.
Hallo.
Co-host van vandaag. En in de komende 30 minuten gaan we in op cyber risk pooling als een alternatief voor cyberverzekeringen. Om kennisdeling in een sector, bijvoorbeeld de drinkwatersector, nemen we vandaag als voorbeeld, om die kennisdeling te vergroten. Maar allereerst gaan we over naar het voorbeeld en eigenlijk de case van vandaag. En dat zijn zogenaamde zero-click vulnerabilities. Zero, nul-klikken kwetsbaarheden, zullen we zeggen, in het Nederlands. En daar was laatst een bericht over. Bestaat al iets langer, maar nu ook een bericht dat ook echt een kwetsbaarheid was in Zoom. Nou, heel kort. Iedereen weet natuurlijk wel dat je niet op linkjes moet klikken. Tegenwoordig zijn ook grote organisaties die, zoals Microsoft, Gmail, die ook zeggen van, nou weet je, als jij een afzender hebt die niet bekend is, pas op met op linkjes klikken. Maar dit zijn dus kwetsbaarheden die ontstaan zonder dat je op linkjes hoeft te klikken, namelijk zero click. Maartje, toen jij dit las, wat dacht jij toen?
Ja, ik kende het eigenlijk nog niet en ik heb net ook even een polltje uitgegooid of anderen ervan wisten. En vooralsnog heb ik iedereen die nee zegt. Mm-hmm. En jij stuurde mij die linkjes door over dat zero click. En wat ik wel een beetje enger aan vond, was dat er staat in dat artikel uitgelegd dat jouw computer of jouw programma's gehackt kunnen worden op een manier zonder dat jij daar eigenlijk iets aan bijdraagt. Dus je hoeft eigenlijk geen interactie te leveren. Je hoeft niet op een linkje te drukken of je hoeft eigenlijk heel weinig te doen. En jij kan al in gevaar komen op die manier. En ik vond het wel spannend dat ik dacht, oké, je kan dus een mailtje krijgen, zoals dat in het artikel stond. En ze kunnen zelfs van een afstand die mail dan weer verwijderen. En dan heb je dus helemaal niet door dat via die mail, dat jouw computer besmet is. Of dat jouw programma in gevaar komt.
Ja, nou, via iOS 13 was dat. Dus als je dat nog hebt, volgens mij een oudere versie van iOS, ga dat even updaten. En wat illustreert dat volgens jou, die zero click?
Nou ja,
dat is natuurlijk een voorbeeld van een nieuwe kwetsbaarheid.
Ja, zeker. En ik denk ook, ik denk dat we ons al wel bewust zijn, zeker nu, je leest het veel steeds vaker aan mijn kant, dat cyber security en cyber risk gewoon steeds groter wordt. Alleen met zo'n zero-click probleem krijg je erbij dat je het idee hebt dat je bijna niet meer kan beschermen tegen cyber risks. Dus ik denk dat het wel heel erg illustreert hoe groot het probleem is en hoe weinig vat we erop hebben.
Ja, en ook dat het telkens een kat en muisspel is. Hè? We richten ons nu heel erg op phishing, hè? Op linkjes in e-mails. Maar dat misschien de toekomst wel is. Hè? Wie weet dat eigenlijk die zero-click kwetsbaarheden steeds meer worden uitgerold. Nu is het wel echt nog zaak dat je echt heel een hele slimme hacker bent. En in hele bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld bij een vorige sessie, of in de vorige versie van Zoom. Maar dat zou ook een vlucht kunnen nemen. En het illustreert wellicht ook dat het... Ja, dat het gewoon onmogelijk is om perfecte cybersecurity te realiseren. En dat je altijd moet streven naar een optimaal niveau. Omdat er altijd weer nieuwe kwetsbaarheden zullen ontstaan. En dit is dan een hele sneaky kwetsbaarheid, zullen we maar zeggen. Ik ben ook wel benieuwd of er reacties zijn van wat zo'n zero click, wat de impact daarvoor is op het nadenken van hoe we bijvoorbeeld stelsels of sectoren beter kunnen beveiligen. Of van een meer optimaal cybersecurity niveau kunnen. Dus laat het ook even weten in de chat als jij daar reactie op hebt. Dan denk ik van, dit is een interessante implicatie van zo'n nieuwe kwetsbaarheid.
Ja, ik denk ook vooral, in het artikel wordt ook inderdaad, en in de titel staat ook Zoom, dat dat het meest genoemde voorbeeld is van zo'n zero-click cyber risk. Ja. Dat dat echt een programma is waar blijkbaar als je dat gebruikte of bepaalde mensen die dat gebruikten.
Ja, in een bepaalde versie. Dan,
precies, ja. Werd dat, kon dat geïnfecteerd worden. Dat vond ik best wel interessant, want ik gebruikte dat echt aan de lopende band.
We zitten hier gelukkig niet op Zoom, dus dat scheelt. Hè? Nederlandse webinar software, dus hopelijk is die beter beveiligd. Nou, ja. Zoom heeft trouwens wel weer heel net een beveiligingsupdate. Staat ook in het artikel. Een heel net beveiligingsupdate gedaan en ook heel snel ook gehandeld.
Ja.
Op basis van de berichten die binnenkwamen.
Ja.
Ja. Ja, nee, interessant. Mocht er opmerkingen zijn naar aanleiding van dit voorbeeld, deze case van vandaag, laat het dan ook even weten in de chat. Sowieso laat je feedback voor deze cybersecurity booster weten. We hebben aan het eind van deze booster een feedbackformulier dat als het goed is verschijnt. En daarbij wil ik ook nog deze inleiding afronden en ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook danken voor de ondersteuning. En we nemen ook meteen een voorbeeld weer in herinnering van de vorige booster. Wat ook aan het ministerie gerelateerd is, namelijk de drinkwatersector. En nou, we zagen dus de vorige keer dat daar onvoldoende grip is op het gebied van cybersecurity. Althans, de inspectie leefomgeving en transport heeft Waternet een tijdje geleden op de vingers getikt. Maar gaat het hier niet om Waternet specifiek, maar het gaat meer om een sector, drinkwatersector, verhoogde cybersecurity eisen, gelijksoortige organisaties. Want ja, zoveel verschil is natuurlijk niet of je nou drinkwater in Overijssel uit de grond haalt of in Utrecht. Dat zal soms vanuit de oppervlakte zijn, maar soms ook vanuit diepere lagen. Maar qua proces zal dat in ieder geval qua IT-omgeving gelijk zijn.
Ja.
En dan is het natuurlijk interessant om te kijken naar het cybersecurity niveau, want dat is natuurlijk wel even belangrijk. We willen niet dat zo'n zero-click kwetsbaarheid bij die drinkwaterbedrijven naar binnen komt en dat het de drinkwatervoorziening verstoort. Dat is natuurlijk belangrijk dat ook als er nieuwe kwetsbaarheid er komt, dat die informatieuitwisseling op gang wordt gebracht. En dat de kennis die er is, dat die naar de juiste organisaties gaat, zodat elke organisatie op het juiste niveau komt.
Ja, ja, er wordt nu natuurlijk nog wel gezegd dat je echt hele sophisticated hackers nodig hebt om dit te kunnen doen, zo'n zero-click. Mm. Maar goed, die ontwikkelingen gaan gewoon mega snel en het lijkt ook wel alsof de security daaromheen altijd wat minder snel meegaat.
Dus precies, dus dan is het extra belangrijk hè, dat die informatieuitwisseling goed op gang komt. Want misschien gaat die security ook wel minder snel dan de hacks, omdat er te weinig prikkels zijn om kennis te delen. En dat zie je ook wel, dat die prikkels onvoldoende zijn. Want wat heb ik eraan als ik al mijn ideeën over hoe ik mijn organisatie beveiligd heb, nou met jou ga delen? Ja, het is natuurlijk nobel dat ik het zou doen, maar ik krijg er niet zoveel voor terug.
Nee.
Behalve als jij dat weer met mij deelt. Maar er moet natuurlijk wel een belang daarbij hebben. Daar gaan we vandaag over spreken in deze vierde editie van de Cybersecurity Booster. Brengen we nog even de cyberverzekering in herinnering als manier om met die prikkels om te gaan. Dan gaan we naar cyber risk pooling, een alternatief voor cyberverzekeringen. En tenslotte kijken we ook waar kansen liggen. Dus waar zou je nou kunnen experimenteren met zo'n pool? Maar goed, eerst moet je natuurlijk meer weten wat zo'n pool inhoudt en hoe dat zich verhoudt tot cyberverzekering. Goed, heel in het kort, wat zijn cyberverzekeringen? Maartje, kan je nog kort ons in herinnering brengen wat we de vorige booster hebben besproken?
Ja, ik denk dat het eigenlijk gewoon de traditionele verzekering is, maar dan op het gebied van cyber. Mm-hmm. Dus dat je gewoon premie betaalt aan een verzekeraar en dat jij, als jij in de problemen komt, dat je daar baat bij hebt. Ik denk dat dat het in het kort is.
Ja, dat de verzekeraar ook kan uitkeren. Dus je draagt een deel van het risico over, een deel van het cyberrisico over aan een verzekeraar, waardoor die kan uitkeren.
Ja.
Nou, meer informatie, we gaan niet helemaal uitkouwen of uitpellen wat de cyberverzekering inhoudt. Dat kan je terugzien op booster 3, op www.cybersecuritybooster.nl. Heel in het kort nog, cyberverzekeringen, wat zijn de baten? Nou, allereerst kennisdeling ex ante, dus vooraf. Dus op het moment dat jij een cyberverzekering wilt aanschaffen, zou een cyberverzekering jou bepaalde cybersecurity eisen kunnen opleggen. Dat is natuurlijk iets waardoor die kennis deelt met jou als organisatie, bijvoorbeeld als drinkwaterorganisatie. Achteraf als er een incident zich voordoet, zoals bijvoorbeeld een zero-click kwetsbaarheid, dan weet een verzekeraar vaak ook de toegang tot bijvoorbeeld incident response diensten. En de manier om met zo'n kwetsbaarheid om te gaan. Dat zij natuurlijk meer op de hoogte kunnen zijn van al die kwetsbaarheden, doordat ze dat voor allerlei verzekerden tegelijkertijd doen. Dus er meer capaciteit voor. En natuurlijk dat risicoreductiegedeelte. Er zit in zichzelf natuurlijk waarde in dat jij iets wat een grote impact heeft, maar een kleine kans dat je dat overdraagt. Net zoals bij een brandverzekering bijvoorbeeld. Dat heeft natuurlijk in zichzelf een voordeel. Er zitten natuurlijk ook nadelen bij het mechanisme van de cyberverzekering. En het allereerste nadeel is, en daar loop ik ook even kort doorheen, dat er geen kennisdeling is tussen de verzekeraars onderling en tussen de verzekerden onderling. Dat gaan we zo ook nog even illustreren. Verzekeraars delen dus onderling geen kennis en ook tussen de verzekeraars onderling. En wordt er geen kennis gedeeld. En het laatste, last but not least, de premieberekening is heel lastig te maken. Omdat je voor een premieberekening ook iets moet weten over hoeveel schade zich natuurlijk in de toekomst gaat voordoen. Stel je bent een verzekeraar, je hebt een brandverzekering, dan weet je ongeveer hoeveel huizen er gemiddeld per jaar in de fik staan. Want dat is ongeveer al 30 jaar hetzelfde. Ja, misschien toen de sprinklerinstallaties verplicht werden dat iets naar beneden gaat, maar dat zijn niet hele grote verschillen. Maar bij een cyberverzekering, kijk naar die zero click.
Daar
komen steeds nieuwe dingen bij. En dat zie je nu ook, dat heel lastig is voor verzekeraars om een goede premie vast te stellen die niet te hoog is, waardoor niemand een verzekering wil. Maar ook weer niet te laag, dat ze er alleen maar verlies op maken.
Nee.
Ja, dus dat is heel lastig. Komen bij een alternatief voor verzekeren. Hebben we vorige sessie ook kort besproken, maar ik neem jullie graag even mee terug. Heet pooling. En dan moeten we even terug naar de klassieke oudheid, want daar werd er al mee geëxperimenteerd. Op het moment dat mensen toen een schip hadden, konden ze onderling besluiten om met een andere schipeigenaar de risico's van de moeilijke vaart te delen. Nou wist men niet vaak wat voor stormen en wat voor risico's er allemaal waren. Daar was natuurlijk heel weinig over bekend. Vergelijk even met de tocht van Columbus, dat was dan iets later, naar Amerika. Ja, men wist natuurlijk niet wat er te wachten stond. Maar men wist wel dat als twee schepen diezelfde kant uitgingen, dat men ongeveer hetzelfde te wachten stond. Maar wat dat dan was, dat wist men natuurlijk niet. En dat is natuurlijk het aantrekkelijke van cyberpooling. Hè? Want het onderling delen van die risico's, als het ene schip dan zou vergaan, dan zou het andere schip de lading die men dan had opgehaald verdelen onder de eigenaren van die twee schepen. Waardoor je alsnog de helft zou krijgen. En het aantrekkelijke van dat poolen is dat je natuurlijk eigenlijk niet hoeft te weten wat het risico is. Wat we net even zeiden bij cyberverzekeringen, dat nou het lastige punt is, dat je dat bij cyberverzekeringen wel moet weten wat het risico is. Je hoeft alleen maar te weten dat je ongeveer eenzelfde soort risico loopt. Net als met die schepen die alle twee naar Amerika gaan. Je hoeft alleen maar te weten dat risico hetzelfde is. En hoe groot dat is, dat maakt eigenlijk minder uit. Eigenlijk niet, als je maar weet dat je dat onderling deelt. Daardoor heb je natuurlijk ook geen premieberekening nodig vooraf. En dat bespaart je natuurlijk heel veel tijd in premieberekening. Maar het bespaart je ook veel moeilijkheden als die premieberekening niet te maken is. En het tweede voordeel van pooling, en dat gaan we zo ook nog even visueel illustreren, is dat er ook kennisdeling is onderling. Omdat je natuurlijk, vergelijk even die twee schepen, die zitten natuurlijk in een pool, en die zullen natuurlijk onderling ook kennis delen over de gevaren op zee. Hè? Ja. Als de ene iets tegenkomt, een ijsberg, dan zal die dat ook doorcijnen aan de ander.
Ja, je hebt er alleen nog maar voordeel bij om die kennis te delen eigenlijk.
Ja, want je weet dat als de ander vergaat, jij er ook last van hebt.
Ja.
En als de ander niet vergaat, dat je er baat bij hebt. Laat het even positieve zin neerzetten. Dus dat is heel belangrijk. En een cruciaal voordeel van poolen ten opzichte van cyberverzekering. Zijn hier nog vragen over? Want als je vragen hebt, stel ze gewoon. We gaan zo, Maartje houdt de chat in de gaten en dan behandelen we de vraag. Nou, dit zijn dan de baten, hebben we het benoemd. Hier nog kort even in het overzicht. Van hoe ziet dat er nou uit? Ja. We hebben hier even neergezet de cyberverzekering. Cyberverzekeraar, het rode stipje. En het drinkwaterbedrijf, we hebben even de drinkwatersector als voorbeeld genomen. Dat is het blauwe stipje. Nou, boven een verzekeraar, verzekeringssituatie, dat is de linker situatie, heb je een aantal, in dit geval 1, 2, 3, 4, ja, 7 drinkwaterbedrijven hebben even ingetekend. 4 verzekeraars. Nou, die drinkwaterbedrijven zullen niet allemaal een verzekering hebben bij dezelfde verzekeraar.
Nee.
Die hebben bijvoorbeeld, in dit geval hebben er 3. Zitten bij deze verzekeraar, eentje bij deze, eentje bij deze en 2 bij de meest rechtse verzekering. Nou, op het moment dat er een kennisuitwisseling ontstaat, dan zal dat natuurlijk alleen maar zijn tussen de verzekerde en het drinkwaterbedrijf, zoals we hier zien. Er ontstaat geen kennisdeling tussen die verzekeraars onderling, want dat zijn gewoon concurrenten, dus die gaan natuurlijk niet elkaar concurrentiegevoelige informatie delen. Maar belangrijker eigenlijk nog, er is ook geen kennisdeling tussen die leden van de pool. Of in dit geval is het nog geen pool, maar tussen de leden van de sector. Hè? En dat zou je nou juist wel willen in het geval van zo'n zero-click vulnerability. Als een bepaalde kwetsbaarheid ook heel relevant is voor een ander drinkwaterbedrijf. Zeg niet dat het niet gebeurt, hè? Want er zijn natuurlijk binnen een sector vaak al heel veel initiatieven. Het gaat er hier ook om van hoe kan je nog een extra zet geven om die kennisdeling nog verder te versterken. En dat zou je kunnen doen door in plaats van, ik ga nog even terug naar de vorige slide, eigenlijk de verzekeraars weg te halen uit deze situatie en onderling dat risico te gaan delen. Ja. Dus zeggen van nou, als de ene organisatie geraakt wordt, dan staan wij die andere organisatie bij in middelen, maar ook in kennis.
Ja, ik denk ook dat het erg om snelheid gaat. Dat je in zo'n pool heb je gewoon als een van jouw mede-poolgenoten wordt aangevallen.
Mm.
Dan zal er veel sneller gereageerd worden dan waar we het vorige keer over hadden, over dat Log4U. Daar kwam ook een ontmoeting uit tussen bedrijven die er allemaal last van hadden en dergelijke. Alleen, ik denk dat de snelheid waarmee dat gebeurt in zo'n pool gewoon hoger ligt. Omdat je er echt directe schade of baat bij kan hebben.
Ja, het is echt een directe manier. En dat bewijst ook wel de pools in andere sectoren. Je hebt bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid zogenaamde broodfondsen, waarbij ZZP'ers zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid niet bij een verzekeraar, maar door eigenlijk te participeren in zo'n pool. En dan zie je ook dat kennisdeling op het gebied van vitaliteit, hè, want dat is dan natuurlijk belangrijk, dat dat ook meer op gang komt dan als je bij een verzekeraar dat doet. Ja. Dus eigenlijk meer in zo'n pool is het meer dat zo'n ZZP'er zegt tegen de andere ZZP'er, hey, werk je niet te hard, want straks krijg je burn-out. Ja. Even simpel gezegd.
Ja.
En dat ook heel veel vruchten heeft, los van het delen van dat risico.
Ja.
Zijn er nog vragen over het verschil tussen verzekering en een pool? Laat het dan even weten in de chat of nog opmerkingen daarover. Maartje, jij houdt de chat goed in de gaten. Een pool heb je dus eigenlijk geen verzekeraar en heb je onderling risico wat je deelt. Het klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn, een pool. Eigenlijk, je hebt geen verzekering en geen nodig. Je kan onderling je risico's delen, maar er zijn natuurlijk ook nadelen. Nou, natuurlijk zijn er nadelen van een pool. Allereerst is een pool natuurlijk kwetsbaar voor homogene risico's. En dat is een lastige. Want de baten van een pool nemen ook toe naarmate de participanten in een pool een beetje dezelfde soort organisatie zijn. Denk aan bijvoorbeeld de drinkwatersector of Nederlandse universiteiten. Maar je zou kunnen zeggen, ja, als dat allemaal dezelfde soort organisaties zijn, ja, dan is ook het risico dat die allemaal tegelijkertijd kwetsbaar zijn voor een cyberaanval en allemaal tegelijkertijd aangevallen worden, is misschien ook wel groot.
Ja, maar is dat wel echt zo in de realiteit? Althans, ik kan me niet herinneren dat er in het nieuws ooit is geweest dat er een massa-aanval is geweest op meerdere universiteiten of dergelijke.
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Daar zou ook meer onderzoek naar moeten worden gedaan. In de praktijk zie je toch vaak dat binnen een sector een aantal organisaties getroffen worden door een cyberaanval. Zoals bijvoorbeeld bij de Nederlandse universiteiten. Laatst de hack, de ransomware-aanval bij de Universiteit Maastricht. Nou, de andere 13 universiteiten, zijn er 14 in totaal, hadden geen last van die ransomware-aanval. Terwijl
die hebben hele vergelijkbare software.
Ze hebben vergelijkbare systemen. Dus ja. die zouden best wel eens in zo'n pool samen kunnen werken. Dus dat risico is er bij een pool, maar we moeten ook niet overschatten. Ja. Is een reëel risico wat je mee moet nemen. Overigens is dat ook een risico voor verzekeraars. Want vaak is het meer dat een kwetsbaarheid bij allerlei verschillende organisaties terechtkomt. En als die toevallig in dezelfde verzekeringspool zitten, hè, als verzekeraar, dan heeft de verzekeraar ook een probleem.
Ja, dat is met dat Log4U van vorige booster. Ja. Dat programma dat heel veel bedrijven gebruikt, op wat voor level dan ook. Als dat,
dat is wel een probleem voor verzekeraars.
Dan is het voor verzekeraars ook een probleem inderdaad. Ja,
dus dan houd je eigenlijk dat probleem.
Ja.
Nou, het tweede nadeel van een cyber risk pool is moral hazard. Dat betekent eigenlijk dat zodra je, stel Maartje, wij zitten in een pool, zodra we delen elkaar cyberrisico, zodra ik dat gedeeld heb, heb ik natuurlijk minder belang, kan ik een beetje met de pet naar gooien, laat ik het zo zeggen. Minder belang om mijn eigen cybersecurity omhoog te gooien, omdat ik weet dat Maartje, jij toch een deel van die schade gaat dragen. Nou, dat is natuurlijk belangrijk om daar vat op te hebben. Dat is ook bij een verzekering het geval. Hè? Want als je natuurlijk verzekerd bent.
Ja.
Iedereen herkent wel het voorbeeld dat als je een auto huurt en je hebt een autoverzekering met nul eigen risico. Ja, wat maakt het dan nog uit dat jij een stoepkantje raakt?
Ja.
Hè? Als er geen eigen risico is. Nou, daarvoor moet je natuurlijk instrumenten aanbrengen. Zoals bijvoorbeeld een eigen risico. Maar ook wat belangrijk is bij een pool. Wat veel makkelijker is bij verzekeringen. Is instrumenten voor, dat heet dan mutual monitoring. Dus dat je ook elkaar in de gaten kan houden. Ja. Op een positieve manier. Dus dat is eigenlijk die kennisdeling. Heeft ook een monitoringsfunctie. En als wij elkaars privé cybersecurity risico zouden delen. We zouden bijvoorbeeld allebei afspreken dat we een wachtwoord manager, password manager zouden installeren. En dan zou ik vrij snel hier kunnen zien van, staat daar een wachtwoord manager? En dan staat die te draaien. Gebruik je daar ook dat om je wachtwoorden in op te slaan?
Ja.
En jij kan dat ook bij mij gaan zien.
Ja.
Dus als je maatregelen afspreekt die je bij elkaar kan monitoren en waar je feedback op kan geven, dan kan je dat probleem ondervangen. Eigenlijk is het laatste probleem van de cybersecurity pool nog wel het grootste probleem. En dat is ook wel heel interessant vanuit het perspectief van professionals werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want een pool heeft natuurlijk allerlei maatschappelijke baten. En dat wil je natuurlijk als ministerie bereiken. Je wil op een sectorniveau, stelselniveau, wil je natuurlijk cybersecurity stimuleren. En dat wil ik op een manier doen dat je niet per se alleen maar regels opzet, maar dat mensen uit zichzelf, organisaties uit zichzelf, prikkels krijgen om cybersecurity kennis te delen en hun niveaus omhoog te brengen en op het hoogte zijn van actuele informatie. Nou, we hebben net gezegd, van die pool is best een goede manier om dat te doen. Verzekeringen, ook een prima manier. Let op de specifieke voorwaarden van die twee instrumenten. Maar waarom zijn er dan geen pools? Is eigenlijk de vraag.
Ja, iemand moet dat opzetten.
Precies. Iemand moet de pool gaan opzetten. En dat is een beetje hetzelfde als vroeger, laten we zeggen, bij buurtbarbecue. Je hebt altijd iemand nodig die bovengemiddelde energie erin steekt om zo'n barbecue, en in dit geval een pool, op te zetten. Want ja, hij heeft toch evenveel hamburgers als de rest. Maar iemand moet het allemaal regelen en organiseren.
Ja.
En daar is ook een interessante rol wellicht voor het ministerie. Om daar mee te experimenteren en te kijken van, hey, zou omdat hier ook een maatschappelijke baten zijn op stelselniveau, zou er ook een rol zijn voor een partij zoals het ministerie of aanpalende organisaties. Zo diep gaan we nu niet op de materie in, maar om daar ook dat collectieve actieprobleem deels op te lossen door zelf die actie te nemen uit naam van het collectief. Ja, hè?
Ik vind het heel erg lijken op dat er nu een beetje een hype is om zonnepanelen te installeren. En dat er vanuit de overheid subsidie ook vaak wordt gegeven, of gemeenten, om zonnepanelen op het dak te installeren.
Ja, van bijvoorbeeld VVE's. Daar heb je eigenlijk hetzelfde probleem. Dat één iemand binnen die VVE moet daar actie ondernemen. Ja. Het zou natuurlijk mooi zijn als je daar dan een subsidie bijvoorbeeld voor zou hebben.
Ja.
Daar zijn verschillende wegen die naar Rome leiden, maar daar is nou echt een rol ook voor de overheid om op een manier die niet slaan is met een stok, hè, te zeggen van ja, als je aan de regels voldoet, als je niet aan de regels voldoet, krijg je een boete. Maar op een andere positieve manier een bijdrage te leveren aan optimale cybersecurity in een bepaald stelsel, zoals de drinkwatersector.
Ja.
Nou, hoe zou een pilot eruit kunnen zien?
Ja, ik ben wel benieuwd in wat voor sectoren dit handig zou kunnen zijn, zo'n pool. Ja. Dus ik gooi gewoon even een polletje uit. Dus, drinkwatersector, de luchtvaartsector of, nou ja.
Ja, welke sectoren staan er allemaal?
Drinkwater, luchtvaart, petrochemisch, wegtransport en maritiem.
Prima. Dus,
ja.
Ja, we zijn wel benieuwd van, als je nou denkt over het concept van de cybersecurity, cyber risk pool. Je kan meerdere antwoorden, als het goed is, aankruisen. Welke sectoren zouden nou potentieel geschikt kunnen zijn? Dat wil nog niet zeggen dat het meteen werkt, maar om bijvoorbeeld een verkennend onderzoek te doen naar zo'n cyber risk pool.
Ja.
Denk daar even goed over na en dan neem er even korte tijd voor. En dan komen daar dan wat praktische stappen voor zo'n pool. Ja. Wat zie jij een beetje ontstaan?
Ik zie al wel echt wat stemmen voor de drinkwatersector. En twee stemmen voor de wegtransportsector. En dan blijven daarachter nog de luchtvaart, petrochemisch en maritiem hangen.
Ja.
Als switch dat ook nog wel een beetje, maar veel voor de drinkwatersector. Okay.
En als je kiest voor de drinkwatersector of een bepaalde sector, wellicht kan je er ook nog iets bij zetten van waarom je denkt dat het geschikt is. Daar zijn we ook wel benieuwd naar.
Ik kan me wel eens voorstellen dat je binnen die sector moet je redelijk homogeen zijn.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen, als je een bedrijf hebt dat heel klein is en heel groot, dat zij toch verschillende cybersecurity risico's lopen, omdat je bijvoorbeeld gewoon meer medewerkers hebt.
Ja.
Maar aan de andere kant is het ook nodig dat je echt heel homogeen bent om in zo'n pool te kunnen. Wat voor een level van homogeniteit moet je hebben? Dat weet ik niet zo goed.
Nou, en dat is ook, de proof in the pudding is the eating. Dus dat is belangrijk. Om ook uit te testen.
Ja. Nou, ik krijg hier een bericht van Arthur. Drinkwater is geschikt omdat de bedrijven geen concurrenten van elkaar zijn. Dat is natuurlijk wel slim.
Ook belangrijk. Dus een enorme prikkel ook om kennis te delen. Omdat je niet je eigen... Het is niet dat we minder water gaan drinken in Utrecht. Als ze in Twente betere cybersecurity hebben bij de drinkwater.
Sommige bedrijven hebben natuurlijk wel baat bij als een bedrijf even wat minder gaat. Omdat hij last heeft van...
Cyber. Alhoewel dat ook... Is nog wel de vraag, maar dat kan in ieder geval een terechte weerstand zijn om met zo'n pool aan de slag te gaan.
Ja. Ja.
Interessant. Gaan we even door naar de laatste de fase van de cybersecurity pool en de laatste fase van de cybersecurity booster. Hoe zou een pilot er nou uit kunnen zien? Aan de volgende stappen zou je kunnen denken. Het is nog uitgebreider beschreven. Als je geïnteresseerd bent, laat het even weten in een reply op de mail die je krijgt van voor de replay. En dan sturen we ook die informatie toe. Maar je zou bijvoorbeeld met een aantal voortrekkers binnen een sector één cyberrisico kunnen gaan poolen voor een beperkte tijd. Daarbij natuurlijk ook afspraken kunnen maken over beveiligingsniveau achteraf en vooraf. Een onafhankelijke scheidsrechter en mediator zou je moeten opstellen. Een manier voor die mutual monitoring en die kennisdeling zou je moeten organiseren. Hè? Dus elk kwartaal bij elkaar komen bijvoorbeeld om kennis te delen over incidenten en elkaars beveiligingsniveau. En ook een eigen risico bijvoorbeeld moeten inbouwen en ook een maximale uitkering. Dat zou 100.000 euro kunnen zijn en een maximale uitkering 200.000. Zodat je niet bij elk wisselwasje denkt van laat maar gaan. Dat je wel een flink eigen risico hebt.
Ja.
Later zou je dat ook nog kunnen verhogen. Dus dit zijn een aantal basisstappen om naar zo'n pool te gaan opzetten. En allereerst zou je natuurlijk moeten verkennen of er überhaupt bereidheid is bij een aantal voortrekkers om dit met elkaar te gaan ondernemen.
Ja.
En zo zouden we kunnen verkennen. Het is natuurlijk ook een heel nieuw idee, zo'n pool. Het bestaat al in andere sectoren. Cybersecurity is sowieso een relatief nieuw onderwerp. Dus wellicht dat hier wel kansen liggen om ook als ministerie ook te gaan verkennen. In ieder geval interessant om in te brengen in een discussie. Toen naar de samenvatting. We hebben natuurlijk prikkels bestudeerd om kennisdeling binnen een bepaalde sector te vergroten. Cyberverzekeringen kunnen kennisdeling tussen de verzekeraar en verzekeringsnemer vergroten. cyberbewuste pooling is meer geschikt om binnen een sector kennisdeling onderling te stimuleren. En het hangt af van de specifieke voorwaarden en voorkeuren van de, ja, de organisaties in de sector, welke vorm aantrekkelijker kan zijn. Eén ding is zeker, op dit moment is er nog geen cybersecurity pool in Nederland en ook niet in de rest van de wereld. Dus dit is nog een theoretische oplossing. Er zijn natuurlijk wel cyberverzekeraars. De reden laat zich ook denk ik duidelijk zijn, laat zich raden, dat is het collectief actieprobleem. Doordat het lastig is om een pool op te zetten, zou eigenlijk een maatschappelijke actor zou dat moeten doen. En verzekeringen zijn natuurlijk al een bestaand commercieel model en makkelijk vanuit individueel commercieel oogpunt te ontwikkelen.
Ja, en het is een spannend onderwerp om je vingers aan te branden, denk ik ook.
Ja, dat zeker. Ja. Ja. Maartje, heb jij nog vragen of zijn er nog vragen over dit onderwerp nu we langzaam naar het einde van de cybersecurity booster toe bewegen?
Ik heb nog geen vraag binnen, dus als je er nog een hebt, dan kan dat nu nog.
Is er nog feedback?
Dat mag ook.
Feedback of vragen, allemaal mogelijk.
Ja, nee, ik heb nog geen vraag binnen.
Nee, nou dan sluiten wij deze booster voor nu af. Volgende booster is op 15 februari. Ik krijg als het goed is daar ook weer een uitnodiging voor. Mocht je nog feedback hebben, verschijnt ook een formulier na deze booster. Ik hoop dat het je een beeld heeft gegeven van het verschil tussen verzekeren en poolen als middel om kennis te delen in een stelsel. En wens je voor nu nog een prettige middag.
Heel erg bedankt voor het luisteren.